Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padoné.
Als fotografe Bieke de Poorter met haar camera op stap gaat in het buitenland, weet ze vaak niet van tevoren waar ze 's avonds zal aankomen. Laat staan bij wie ze terecht kan om te logeren. Toen ze door Rusland en Siberië trok, gaf ze gewoon een briefje af aan een wildvreemde. Ik zoek een plaats om de nacht door te brengen. Kent u mensen die een bed of een sofa hebben? Eén nacht. Het is een vraag die mij telkens opnieuw bezighoudt, maar voor sommigen urgenter lijkt dan voor anderen. Wat bezielt hem of haar eigenlijk? Kortom, waarom doet Bieke de Poorter wat ze doet? Dag Bieke, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik zit in de midden, denk ik. Met heel veel ups en downs, waarschijnlijk, zoals heel veel mensen. Ja.
Oh ja? Oh, dat, ja? Daar ga je ineens van uit.
Nee, daar ga ik niet van uit. Sorry voor de luisteraars.
Maar is dat dan conjunctureel zo? De ene dag heel diep, de andere heel hoog?
Ja, ik denk wel dat ik zo door het leven ga.
Wow.
Dat is misschien een beetje zwaar om zo te beginnen aan dit interview. Maar wat bezielt mij? Ik denk... Ik vind het heel moeilijk om op die vraag te beantwoorden eigenlijk. Waarom ik dingen doe. Ik denk dat ik heel hard mijn gevoel volg en op die manier ook op plaats terechtkom. En een nieuwsgierigheid naar... we passeren zoveel mensen op straat, maar wie zijn die mensen eigenlijk? De meeste deuren zijn gesloten van de huizen die we passeren, maar wat schuilt er achter?
Oké, ik ken die fascinatie. Bijvoorbeeld als je in de trein zit, en dan kun je dat ook hebben als je langs... de spoorlijn die appartementen passeert. En je ziet dan bijvoorbeeld iemand een bloem gieten.
Ja.
En dan denk je, goh, daar wil ik nu even bij zijn.
Ja.
Maar dat is nog iets anders, Bieke, dan wat jij doet. Jij gaat gewoon aanbellen.
Ik vraag mensen op straat, in feite. Ik kom altijd mensen tegen op straat. Omdat ik heel hard... Ik denk dat ik, vooraleer ik mensen aanspreek, ze ook observeer. En kijk hoe ze bewegen. En een soort van blik in de mensen, in hun ogen... fascineert me. En dan wil ik iets over die mensen te weten komen. Dus zo random aanbellen doe ik niet echt. Maar het is meer een fascinatie door een bepaalde handeling of een blik.
Hoe moet ik me dat voorstellen? Dus je zit te reizen door Rusland, Siberië, langs de Trans-Siberische Express bovendien.
Ja.
Je stapt uit. En dan? Aan wie vraag je dat?
Het project waarbij ik bij mensen blijf slapen is eigenlijk initieel anders begonnen. Dat was eigenlijk mijn eindproject, Oemenia. Mijn eindwerk op school. En toen had ik het idee, toen dacht ik eigenlijk nog steeds dat ik een straatfotograaf was. Ook al voelde ik me er vrij ongemakkelijk bij. Met foto's nemen van mensen die eigenlijk geen toelating hebben. En ik had toen een briefje laten schrijven door iemand in Moskou, dat ik leren kennen had op, via internet, omdat ik eigenlijk met de vraag of ik bij de mensen thuis kon logeren, maar dat was eigenlijk niet mijn initieel project, omdat ik had daar dat laten schrijven, omdat ik niet op straat wou slapen op de plaatsen en de dorpen waar ik heen hing. Dus voor mij was dat eerder uit praktische overwegingen.
Ook omdat het minder geld kost enzovoort.
Ja, ik kon helemaal geen hotels betalen in Rusland. En de eerste nacht dat ik dat deed... vroeg ik gewoon aan een vrouw die ik leerde kennen, die ik zag op straat, die ik dacht dat ik kon vertrouwen, gaf ik dat briefje. En zij liet me binnen in haar huis. En ik merkte dat dat de eerste keer was dat ik me echt comfortabel voelde met fotografie. En dat ik mij op mijn gemak voelde bij die vrouw. En dat ik in een heel korte tijd heel intieme foto's maakte.
Een wild vreemde, hè?
Van een wild vreemde, ja.
Want als je inderdaad dan die foto's bekijkt, je hebt daar ook een boek over uitgebracht, Oemenia. Bijzonder werk. Dan valt het op hoe dicht je eigenlijk op de huid van je geportretteerde zit. En tegelijkertijd not too close for comfort. Je hebt zelden het idee van hier mag ik eigenlijk niet naar kijken. Maar toch zit je midden in die intimiteit. Dat zijn dan foto's van mensen die je nauwelijks een paar uur kent.
Ja. En voor mij was dat ook heel speciaal en nog steeds eigenlijk... dat kan en dat mensen mij ook vertrouwen. En ook al, toen had ik ook de taal niet. Toen, ook in Egypte kon ik niet spreken met de mensen. Wat er eigenlijk voor zorgt dat de ervaring nog intenser is. En soms denk ik zelf dat je zonder taal mensen ergens beter kunt leren kennen op een bepaalde manier.
Maar hoe doe je dat? Waarom laten mensen jou binnen in hun huis? Nee, serieus. Ik weet niet of als je me zou aanspreken, stel dat je me niet kent en ik woon ergens in Arizona. Ja.
Of in België.
Ja. Of in België. Mag ik bij jou blijven komen slapen? Krijg je nooit de deksel op je neus?
Oh ja, heel veel. Heel veel. Dus niet dat dat...
Een zucht van opluchting.
Nee, in Egypte bijvoorbeeld heb ik hetzelfde gedaan. En tijdens de revolutie, wat heel moeilijk was op het einde, in 2016, lukte het bijna niet om een slaapplaats te vinden. Maar ik denk dat het heel hard te maken heeft met... ik denk altijd al dat fotografie, ook al is de taal er niet, een conversatie is. En dat langs twee kanten, ik fotografeer wat mensen, maar ik geef ook... ik vertel ook soms, of ik toon ook wie ik zelf ben. En ik denk dat dat iets heel belangrijk is voor mij. En bijvoorbeeld, veel mensen vragen mij, hoe kan je zo een fly on the wall zijn als je de foto's maakt? Hoe kan je jezelf zo onzichtbaar maken? Maar ik denk eigenlijk dat ik het omgekeerde doe. Dat ik helemaal geen fly on the wall ben. Dat ik echt aanwezig ben op de plaats. En diezelfde foto zou waarschijnlijk ook nooit gemaakt. Of die situatie zou waarschijnlijk niet zijn als ik er niet was. Ik denk dat we als fotograaf ook moeten beseffen dat we een situatie sturen ergens. En
dat noem ik nu eens eerlijk. Ik bedoel, dat is toch onzin, die mensen die zeggen van ik kan daar binnendringen en die mensen hebben niet eens door dat ik er ben. Ja. Onzin toch?
Ja,
eerlijk, hoe ontwapenend die foto's ook zijn, eigenlijk zijn dat ook mensen die aan het... Die poseren, hè, op hun manier.
Ja, het is te zien wat je poseren noemt, natuurlijk. Maar ik denk dat we onze... Als fotograaf of als maker, dat we onze aanwezigheid niet mogen ontkennen, maar ook helemaal niet hoeven te ontkennen.
Ja. Waar heb je dat vandaan? Je moet daar toch durf voor hebben? Je moet dapper zijn om te doen wat jij doet? Eerlijk?
Ja.
Je bent een jonge vrouw. Je gaat in de Arabische wereld. Dat is allemaal niet evident. Of in de States, bij de rednecks en de hillbillies. En je doet dat gewoon.
Goh, het is niet per se erger om bij de rednecks te zijn dan bij de heel linkse Californië of zo. Maar het is een soort drive dat ik zelf ook niet zo goed begrijp van waar het komt.
Dan gaan we dat binnen een uur hier eens oplossen.
Ja, dank u.
Het is toch fascinerend? Ja. Het is toch geen marketingtruc, hè? Bedoel je dat?
Nee,
bedoel, omdat we hebben vandaag allemaal een goed verhaal nodig. Dit is een goed verhaal, maar daarvoor doe je het niet.
Nee, want ik probeer... dat ook een beetje... Ik ben heel lang zo het meisje geweest dat met het briefje in Rusland hing. En heel jong, 21 jaar, bij mensen thuis hing. En dat verhaal, voor mij is dat eigenlijk ook al een beetje... voor mij is dat ook een beetje verleden tijd. Gelukkig. Want op dit moment kijk ik op een heel andere manier ook naar de wereld en naar de fotografiewereld in specifiek. En stel ik zelf het medium ook heel hard in vraag. En
je hebt een haat-liefdeverhouding met de fotografie, zeg je?
Ja, weet je wel, ja. Ja. Ik heb het heel vaak, ik denk het begin van elk project start vanuit een soort van frustratie met het medium. Allee, mijn nieuw werk vooral. En een vraag van hoe staan we tegenover de mensen die we fotograferen en sta ik wel op een juiste manier tegenover hen en gebruik ik hen niet en is het wel oké om foto's te nemen van de ander?
Dat doe je altijd opnieuw weer, die vraag stellen.
Jammer genoeg. Ja, ik val altijd in dezelfde dal.
Is dat een dal? Dat soort vragen stellen? Bijvoorbeeld, hoe moet ik omgaan met de mensen die ik portretteer, die ik voor mijn lens krijg?
Als ik hier zit om daarover te praten met u, voel ik me niet echt in een dal. Maar als ik ergens ben en ik ben werk aan het maken en ik word plots overvallen. Ik word vaak overvallen door die twijfel van, is het wel oké wat ik doe? ja, dat is wel een dal op dat moment. Dan denk ik vaak... Ik denk dat ik heel vaak denk om te stoppen. Maar dat fotografie me dan tegelijkertijd er ook voor zorgt om verder te gaan.
Wat is het wat jou zo pijnigt? Want dat is toch pijnigen ook, hè?
Ja.
Wat is het precies? Is het een morele vraag? Mag ik wel gewoon mensen voor mijn camera halen? Of wat is het?
Het zijn heel veel verschillende vragen. Ik denk dat het begonnen is toen ik... Ik denk dat het ook komt toen ik bijvoorbeeld aan dat werk van Rusland begon. Of toen ik aan fotografie, met fotografie startte. Wist ik eigenlijk helemaal niets van fotografie. Ik ben niet in een culturele wereld echt opgegroeid.
Nee, in Goijgem.
Pas op, Zijn Streuvels komt ook van een Goijgem.
Ja, dat is waar.
Maar,
dat is een gat, hè?
Het is
een liefelijk gat. Een liefelijk gat.
Maar ik vond dat eigenlijk was dat heel bevrijdend om op die manier te fotograferen. Om zonder andere fotografen, zonder de fotografiewereld, om dat niet in mijn achterhoofd te hebben. En toen ging ik altijd uit van het idee, ik ben eerst als fotograaf bij de mensen. Eerst als persoon bij de mensen.
Als Bieke.
Als Bieke, ja, die geïnteresseerd is in de mensen. En dan pas als fotograaf. En dat was ook zo.
Ja.
En dat was zeker zo in mijn drie eerste boeken. Maar op een bepaald moment weet je waarmee je bezig bent. Weet je ook hoe je foto's moet maken. En word je gevraagd voor verschillende residenties of opdrachten. En dan op een bepaald moment, dat was eigenlijk een hele ommekeer in set. Ik was gevraagd op...
In Frankrijk.
In Frankrijk, ja. Gevraagd in een dorp om een residentie te doen en een boek te maken. En een tentoonstelling voor een festival. En om een boek te maken in een redelijk korte tijd. In drietal, viertal weken, wat heel kort is. Want de meeste boeken zijn in een aantal jaren gemaakt. En ik vond dat wel een eer, want goede fotografen waren me voor geweest. En ik kom toe in het dorp en ik wandel rond. Want ja, op voorhand bepaal ik nooit wat een project moet zijn. En ik wandel rond in het dorp en om mensen te zien of mensen te vinden die ik interessant vind om gefotografeerd te worden. En ik merk dat ik de mensen zie als objecten bijna. En dat ik de mensen zie als, als mensen om te gebruiken voor mijn eigen boek of mijn eigen werk. En dat voelde enorm oncomfortabel aan. En toen heb ik 10 dagen, denk ik, of zelfs 2 weken niet gefotografeerd. Dus bijna de helft van die residentie. En wist ik echt niet, want dat was niet de manier waarop dat ik werk wil maken of ook naar mensen wil kijken. En dan op een bepaald moment heb ik besloten bij mezelf, dus ik liep dan rond, 's nachts ook vaak, na te denken van wat wil ik doen, hoe moet ik hiermee omgaan. En toen op een bepaald moment dacht ik, misschien is het wel oké om niet per se de werkelijkheid te proberen te vertellen, maar om mijn eigen, of niet per se de waarheid te proberen vatten, maar om mijn eigen verhaal te projecteren op de realiteit van andere mensen. En dan ben ik andere mensen beginnen zien als acteurs bijna in mijn verhaal.
En heb je die dan ook als acteur gebruikt?
In set heel minimaal, eigenlijk.
Ja, ja, ja.
En voor mij was het misschien eerder een oplossing voor mijn eigen denken, dan ik het echt naar buiten heb gebracht.
Wat mij fascineert is dat je als fotografe, maar tout court, bedoel, om het even wie met een vak bezig is, dat je jezelf voortdurend aan zelfreflectie blootlegt. Je bent duidelijk iemand die daarmee worstelt.
Ja.
Piekert, topt, maar misschien ook wel denkt. Je hebt een boek meegebracht van Susan Sontag, Regarding the Pain of Others. Kijken naar de pijn van anderen, waarin Susan Sontag een bijzonder goede essayiste is. En dit boek, dat is ook toch een van mijn lievelingsboeken van haar, verzet tegen de kritiek dat we gevoelloos zouden zijn geworden in deze moderne tijd door de overdaad aan gruwelijkheden die we dagelijks te zien krijgen, wat dus hoe langer hoe meer is, zeker online en via het internet. Maar zegt ze, dat is eigenlijk altijd zo geweest sinds het bestaan van de fotografie. In de 19e eeuw hebben dichters als Wordsworth en Baudelaire dat ook al gezegd, dat fotografie of beelden te koer ons immuun maken eigenlijk voor die werkelijkheid. En dan zegt hij iets heel mooi. Je kan de hoeveelheid verschrikkingen toch niet rantsoeneren via een commissie van toezicht. Nu, wat denk jij? De overdaad aan beelden. Want wij leven in een beeldcultuur en jij draagt daar, Bieke de Poorter, toe bij. Maakt die ons immuun voor geweld, voor onrecht, voor lijden?
Ik denk dat Susan Sontag ook heel vaak in haar volgende boeken, ook wat ze in dit boek zegt, tegenspreekt. Het is wel een feit dat we bijvoorbeeld alle beelden die we zien van gruwel op het nieuws en zo. Ik denk dat er een andere manier kan bestaan om beelden te maken, zodat we terug naar de gruwel kunnen kijken.
En hoe bedoel je dat?
Ja, heel hard inzoomen op een, bijvoorbeeld, en dat is wat vaak gebeurt, denk ik. We kijken vaak naar de ander van een ver land. Dus laten we zeggen, ergens een land in Afrika, op hoe we naar hongersnood, hoe we hongersnood bijvoorbeeld fotograferen. Ja. Door heel dicht in te zoomen, denk ik niet dat mensen kijken. Ik denk dat mensen misschien eerder wegkijken. En ik denk dat het heel belangrijk is om, als we willen een reactie uitlokken bij een publiek. Mm-hmm. Een reactie uitlokken ten eerste is niet genoeg, denk ik. Maar als we... Ja, misschien moeten we ons ook de vraag stellen, waarom maken we die beelden? Daarom... Ja. Maar ik denk dat we op een andere manier, dat we terug afstand kunnen nemen door hetzelfde, om hetzelfde verhaal te vertellen.
Ja. Misschien moeten we eens even naar dat boek zelf gaan. Naar Susan Sontag en dus Regarding the Pain of Others. Kijken naar de pijn van anderen. Mm-hmm. En je gaat er een stuk uit voorlezen. Namelijk dat fragment waar ze het precies heeft over het bekijken van foto's. En ze zoomt heel specifiek in op foto's van... ze maakt het zelf duidelijk. Lynchpartijen in Amerika.
In Amerika. De foto's laten ons de slechtheid van de mens zien. De onmenselijkheid. Ze dwingen ons na te denken over de ernst van het kwaad dat met name door racisme wordt aangericht. Het schaamteloos fotograferen van deze schande is onlosmakelijk verbonden met het kwaad zelf. De kiekjes werden genomen als souvenir. Van sommigen werden zelf prentbriefkaarten gemaakt. En op een flink aantal staan breedlachende toeschouwers. Nette burgers die waarschijnlijk iedere zondag naar de kerk gingen, poserend voor een camera met op de achtergrond het naakte, verkoolde, verminkte lichaam van een hangende in een boom. Het vertonen van deze beelden maakt ook ons tot toeschouwers. Met welk doel worden deze beelden tentoongesteld? Om verontwaardiging te wekken? Om ons een slecht gevoel te bezorgen, dat wil zeggen ontzetting en droefheid op te wekken? Om ons te helpen rouwen? Is het kijken naar zulke beelden werkelijk nodig? Worden we er beter van als we de foto's zien? Wanneer we bedenken dat deze verschrikkingen zo lang geleden hebben plaatsgevonden, dat straf niet meer mogelijk is? Hebben ze ons wel iets te leren? Zijn ze niet alleen maar de bevestiging van wat we al weten of wensen te weten?
Bieke de Poorter, zelf fotograaf, las voor uit het boek van Susan Sontag, Regarding the Pain of Others, kijken naar de pijn van anderen. Ja, ze stelt daar behoorlijk wat pertinente vragen, Susan Sontag. Hè. De vraag is eigenlijk, waarom worden die foto's genomen? Ter ere, meerdere ere en glorie van de fotografen, eigenlijk, en die daarmee wat wil zeggen, of toch maar voor de blik van de ander?
Ja, wel, ik moet eerlijk toegeven dat ik ook dat we niet per se onmiddellijk een antwoord moeten klaar hebben op die vragen.
Nee. Maar jij stelt die vragen ook, hè?
Ik stel diezelfde. Ik ben heel hard bezig met diezelfde vragen. En ik heb ook niet... ik denk dat het vooral heel belangrijk is om dat soort vragen te durven stellen. En om dat soort vragen ook openlijk te durven stellen aan het publiek toe. Ja. Die meekijkt naar de beelden die wij als fotografen maken.
Want dat is ook wat jij vraagt van je publiek op dat moment, of zelfs van je geportretteerde, van commentaar te gaan schrijven bij de foto's. Dat heb je gedaan in je boek voor Egypte.
Ja. In Egypte zijn het zijn het andere mensen die eigenlijk op het boek schrijven.
Die reflecteren over de foto's die je hebt
foto's
gemaakt. En daar wordt dat dan weer een nieuwe foto van, hè? Ik bedoel, eigenlijk...
Voor mij gaat dat boek vooral... Dus ik heb van begin van de revolutie 2011 tot 2016 naar Egypte gereisd, door het ganse land. Mm-hmm. En ook gevraagd bij mensen om te blijven slapen.
Ja.
En op die manier ben ik ook heel hard in de intimiteit van de Egyptenaren binnengeraakt. Wat heel moeilijk was, want door de cultuur, door religieuze redenen, maar ook heel hard door de revolutie was het heel moeilijk om vertrouwen te winnen. En in het begin dacht ik dat het wel oké was wat ik deed. En het land is heel complex. En in 2016 kwam ik terug naar België met heel veel foto's. En ik had een uitgever en zo en ik was het boek aan het maken. En voor mij is engagement superbelangrijk en relatie opbouwen met de mensen die ik fotografeer was toen al heel belangrijk. Maar toch voelde ik mij heel hard een buitenstaander. En ik had het gevoel dat ik een fout aan het maken was op een soort van fotografie waar ik zelf heel veel kritiek op heb. Doen alsof we... Ja, wij als fotografen gaan heel vaak, ikzelf ook, naar een ander land. Nemen foto's, stelen foto's bijna. Ook al doen we alsof dat we de mensen kennen. Of alsof we een band met hen hebben. Komen dan terug en maken een boek vaak voor deze westerse wereld. Vanuit onze westerse blik. En het land is zo complex. Ik heb er heel veel gereisd. En ik had het gevoel dat ik die complexiteit niet bevatte, niet kon tonen in een boek dat vooral bestond, dat ik vooral eigenlijk gemaakt had vanuit de westerse blik.
Ja.
En ik voelde me daar heel oncomfortabel bij. Zes maanden lang dacht ik, ik geef het boek gewoon niet uit. Tot ik bedacht van misschien moet ik gewoon... Want ik kon eigenlijk het idee niet verdragen dat mensen het boek zouden bekijken vanuit een westerse standpunt. Want hoe wij naar diezelfde foto's kijken is helemaal anders dan hoe een Egyptenaar naar die foto's kijkt.
Want je ziet daar bijvoorbeeld in de commentaren die mensen geven op jouw foto's en die je dus in dat boek afdrukt.
Ja.
Keer op keer komt dat terug. Enorm problematische verhouding van die Arabieren, die Egyptenaren, met naaktheid bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Die commentaren, dat hoort niet in een boek, dat mag je niet fotograferen.
Ja, veel mensen hebben problemen ermee.
Met intimiteit zelfs.
Maar ik denk wel in het boek, wat ik heel mooi vond eigenlijk, ik dacht dat iedereen negatieve commentaar zou geven op de foto's. Maar eigenlijk doordat ik aan heel veel verschillende mensen hun meningen gevraagd heb, van heel veel verschillende klassen, verschillende religies, beginnen mensen eigenlijk op mijn boek conversaties te hebben. Dus als iemand bijvoorbeeld zegt, met elkaar, als iemand bijvoorbeeld zegt, ik vind dat niet oké, dat je dat jongetje fotografeert.
Ja, die geeft daar dan weer zelf commentaar op.
Je kan iemand anders wel... Zegt iemand anders, voor mij is dat wel oké, maar ik zou het zelf niet willen.
Ja, wilden ze zelf zo gefotografeerd worden?
Ja.
Of wat, hè? Dat soort vragen.
Dat is een heel goede vraag, ja.
Ja, absoluut. Ja. We gaan naar muziek. Jeff Ballard, dat is een drummer bij Brad Meldo. Maar hij heeft zelf onder zijn eigen naam een improvisatiealbum gemaakt. I Saw a Movie. Thank you. Jeff Ballard, de nummer van Brad Meldo met I Saw a Movie. Bij mij zit Bieke de Poorten, zij is fotograaf, magnum fotografen trouwens. Dat is een heel select clubje van fotografen in de wereld. Dan moet je al aardig voor wat kunnen fotograferen om daarbij te mogen komen. Ze is dus niet de eerste, de beste. Bieke, laat ik even nog heel even teruggaan naar Susan Sontag. Die schrijft in dat boek dat je mee hebt gebracht, Reading, Regarding the Pain of Others, kijken naar de pijn van anderen, dat wij het vanaf een bepaalde leeftijd niet meer kunnen permitteren om oppervlakkig te zijn of onschuldig. Dat je dus een mate van onwetendheid of vergeetachtigheid die je zou combineren met bijvoorbeeld jong zijn of onbezonnen, dat je die moet afleggen. En in die zin, zegt ze, kunnen naar beelden kijken kan helpen bij je empathie, kan helpen bij je inlevingsvermogen. Dat is een hele optimistische visie. Hè? Geloof je dat ook nog altijd na?
Ik geloof wel in de kracht van het beeld. Ja. Dat een beeld... veel mensen zijn... Ze heeft ook heel lang geleden geschreven, natuurlijk. Ja. Maar veel mensen zijn wel redelijk pessimistisch als over fotografie. Ja, maar ik ben ook wel optimistisch. Maar in wat je zegt, zegt ze natuurlijk veel dingen tegelijkertijd ook. Het is moeilijk om daar...
Maar kunnen wij nog empathie opbrengen voor een beeld? Na al die verschrikkelijke beelden die we al hebben gezien.
Ik hoop het. Ik denk het. Ik denk eigenlijk dat... Het heel belangrijk is in de foto's, voor mij dan, in de foto's die ik maak. Ik wil eerder naar mezelf kijken. Of over, als ik heel eerlijk ben, vertel ik waarschijnlijk meer over mezelf dan over de ander. En ik denk dat ook moet duidelijk zijn naar het publiek toe. En dat we dat als we iets willen bereiken... Ik heb nu niet het gevoel dat ik iets per se wil bereiken met mijn foto's, maar in de journalistiek bijvoorbeeld, of... Dat mensen hun zelf moeten kunnen herkennen in het beeld. En dat die afstand tussen de persoon waarover we iets maken, dat we die kleiner en kleiner moeten maken als we een invloed willen, als we een impact willen hebben.
De mensen zoiets hebben van, goh, ik herken mij wel in die ene vrouw die dus, nu troosteloos op dat bed ligt te wachten op de witte die niet komt, bijvoorbeeld.
Dus die empathie is belangrijk, maar medelijden is iets anders.
Ja.
Ik denk dat medelijden creëren, daar ben ik echt ook allergisch aan.
Ja. Vind je dat te vaak wordt gedaan door collega's van jou ook? Inzoomen op de tranen? Speak freely, hè? Ja, dus.
Ik zelf bijvoorbeeld soms ook. Ik wil niet per se over collega's iets slecht zeggen of zo, maar ik denk dat dat iets is waar we ons heel bewust van moeten zijn.
Michael uit Portland. Dat is een man, dat is een van die mensen, geportretteerde, die je aan Stoemeling, denk ik, bent tegengekomen. Of hoe zit dat? Een man met een bipolaire stoornis, hè?
Ja.
Fascinerende portretten zijn dat. Ja. Hoe ben je die op het spoor gekomen?
Wel, ik was met Magnum voor Postcards from America. Dat is een project die we toen nu en dan deden. Gingen we met een groep fotografen 2 weken naar Portland in een huis. En we maakten elk werk, iedereen maakte werk om dan onmiddellijk een pop-up tentoonstelling te doen. En ik was toen gekoppeld met een meisje-assistent van mij, die... zij wou graag samen iets maken. En zij had een onzichtbare ziekte. Ze had tien keer meer pijn dan als een vrouw zou bevallen. En dat was onzichtbaar, heel frustrerend. Dus ze wou eigenlijk...
Chronisch, altijd?
Ja, altijd. Is dat nu niet meer zo belangrijk voor het project, maar dat is wat ik Michael heb leren kennen. En ze wou daar iets mee doen. Mm-hmm. En ik dacht van, ja, misschien moeten we op straat aan mensen vragen, want waarschijnlijk ben je niet de enige die iets heeft dat heel frustrerend is. Moeten we aan mensen vragen of ze een onzichtbare ziekte hebben. En toen zijn we aan gewoon willekeurige mensen op straat gaan vragen.
Do you have an invisible disease? Ja. Nee, meen je dat?
Ja. En bijna iedereen zei ja. En heel veel mensen deelden een groot deel van hun leven. En ik ging dan die personen, als ze dat wilden, fotograferen. En Ariane, ging ze het dan interviewen. En dat is de manier waarop dat we eigenlijk Michael hebben leren kennen.
Maar even, mag ik even bij die vraag stilstaan? Ja. Dus ongeveer iedereen zegt op jouw vraag, heb je een onzichtbare ziekte? Ja. Heb jij een onzichtbare ziekte?
Ja, maar misschien wil ik ze niet delen. Niet iedereen wil dat natuurlijk delen. Ik weet niet of dat, ik heb nu niet om...
Maar je hebt een onzichtbare ziekte? Je hoeft ze niet te zeggen, maar...
Niet onmiddellijk eigenlijk wel. Maar wel... Een ziekte is niet per se een iets dat... Dat een dokter zegt dat een ziekte is, bijvoorbeeld.
Oké. Okay. Ja, dus maar waar kwamen die mensen dan mee af?
Depressie. Ja. Of iemand die iets aan zijn rug heeft, echt chronisch. Hoe noemt dat nu weer?
Tinnitus.
Ja. En zo kwamen we Michael tegen, die onmiddellijk zei dat hij bipolair was. Dat hij zijn hele leven in instellingen zat. Dat hij daardoor zijn kinderen niet meer mocht zien. Dat hij geen internet had. En ik dacht eigenlijk toen... Eerlijk, dat hij rond het feit ging dat hij pedofiele neigingen had. En ik had zoiets van, ja, zelf dat is een onzichtbare ziekte. Dus, maar dat was mijn oordeel over hem. Dat was niet iets dat hij gezegd had.
Instinctief dacht je dat?
Ik dacht dat, ja. Wat dat achteraf gezien een foute gedachte was. Maar is weer al een oordeel over de ander. Maar hij had ons dan uitgenodigd bij hem thuis. En wij komen bij hem thuis... En dat is eigenlijk de start geweest van het project, echt. Zijn huis was van... Hij had een klein appartement in een soort van sociale woonwijk. Zijn huis was van de plafond tot aan de grond helemaal vol met knipsels, krantknipsels. Knipsels van zijn eigen hoofd, gecombineerd met Leonardo DiCaprio of met zangers.
Je hebt daar foto's van gemaakt. Het is ongelooflijk. Die woont in een groot magazine eigenlijk. Allemaal uitgeknipte foto's. Letterlijk tijdschriften ook en zo.
Ja, eigenlijk woont hij in zijn eigen denken, denk ik. In zijn eigen... met die foto... toen dacht ik eigenlijk, toen ik er binnenkwam, dacht ik... Ja, die man is waarschijnlijk... Het was alsof ik in een film over een gek terecht was gekomen. En, maar nu weet ik dat dat niet zo is. Of nu weet ik door mijn onderzoek, want misschien moet ik het verhaal vertellen. Het is een beetje ingewikkeld.
Nee, zo ingewikkeld is het niet. Je hebt eigenlijk gewoon de hele inboedel naar hier gebracht.
Wel ja, dus Michael heeft mij de eerste dag dat ik hem zag een valies gegeven. Een tas vol met boeken die hij zelf maakte. Een soort van collages, essays die hij zelf schreef. De volgende, ik heb hem eigenlijk 3 keer gezien. Dan heeft hij mij de volgende dag een nieuwe tas gegeven met meer gerief. Met onder andere ook een jaarboek. Want hij heeft eigenlijk zijn verhaal dat hij zijn hele leven... niet naar school is geweest, thuisonderwijs kreeg. En hij zegt dat hij daardoor geen sociale vaardigheden heeft. En hij heeft 1 jaar wel naar school geweest. En dat jaarboek heeft hij mij gegeven. En op dat jaarboek, in dat jaarboek schrijft hij van alle soorten dingen naast de mensen. Waaronder, hij zegt vaak van, ik kon niet tegen die vrouw praten omdat ik geen sociale vaardigheden...
Jaarboek is Amerikaans. Dat is eigenlijk waar alle medestudenten staan waarmee je bent op dat moment
herinneringen eigenlijk van de schooltijd. Dan kwam ik thuis in België en heeft hij mij een derde tas opgestuurd met de post. En die tas, omdat ik zo vaak op reis ben, is een paar keer heen en weer gestuurd en naar mijn assistent dan in Amerika. En pas 2 jaar later heb ik in een van de boeken... die hij mij stuurde, een brief gevonden waarin hij vraagt om mijn hulp. En intussen had ik al naar Michael, omdat ik weet dat hij zo graag schrijft, terwijl ik aan het reizen was in Egypte, in Amerika, postkaarten naar hem gestuurd om gewoon te communiceren met hem. Maar hij stuurde mij nooit terug. En dan kreeg ik die brief waar hij vroeg om mijn hulp. En toen dacht ik van, misschien moet ik wel terug naar Portland om... Ja, dat materiaal was ook zo interessant om te praten met hem en om misschien een samenwerking te doen. En ik kwam, dat was eigenlijk vorig jaar, vorig jaar in februari, deze tijd eigenlijk, voor de eerste keer terug geweest naar Portland. En toen belde ik aan bij hem thuis en iemand anders woonde in zijn appartement. En bleek dat eigenlijk niemand hem nog zag. heeft gezien sinds ik wegging uit Portland in 2015.
Spoorloos dus.
Spoorloos, ja. En dan ben ik eigenlijk op zoek beginnen gaan naar hem. Maar bleek dat bijna niemand over hem wilde praten. En dan ben ik ook meer intensief doorheen al zijn materiaal geweest. En de plaatsen beginnen opzoeken waar hij over vertelde en de boeken die hij schreef en in die fotoboek die hij me gaf, ben ik eigenlijk beginnen details zoeken over zijn leven, die dingen beginnen opzoeken, naar die plaatsen beginnen gaan en ik met als doel om Michael te vinden, maar ook om doorheen zijn ogen naar de wereld te kijken en op die manier ook te proberen snappen hoe hij, ja, waarom hij doet wat hij doet, of waarom hij is wie hij is.
Dus je wil hem eigenlijk letterlijk binnenste buiten keren.
Ja.
Wat hij ook doet met zijn verbeeldingswereld. Hè, met,
ja.
Ik denk dat hij een deel van wat hij droomt en waar hij mee bezig is, uiterlijk door al die magazine en die foto's.
Hij wil heel graag zijn vertellen aan de buitenwereld. Dat is ook, denk ik, waarom hij mij die tassen heeft gegeven. Hij wil communiceren wat er in hem omgaat. En bijvoorbeeld in het boek, dat grote fotoboek dat ik heb, zijn heel veel afbeeldingen van kinderen en volwassenen. En met het idee, met het gevoel dat ik had van, ja, misschien heeft hij ooit iets met zijn kinderen gedaan of is er iets gebeurd. Ik begon dat echt zo te onderzoeken. En nu weet ik dat die afbeeldingen van... ik dacht altijd dat Michael de volwassene was in die afbeeldingen. Maar nu weet ik dat hij eigenlijk het kind is in al die foto's.
Ja. Heb je hem teruggevonden?
Nee, nog niet.
Misschien bij deze, if you're listening, Michael.
Ja.
From Portland. toch weer fascinerend verhaal. Hè? Hoe kun je nu zo zeer geïntrigeerd geraken door een wild vreemde, dat je daar terug naartoe gaat en dat je eigenlijk... krampachtig en kortzachtig op zoek gaat naar waar hij is gebleven. Er zit een soort van detective in jou.
Ja, ik ben een beetje privé. Ik heb toen ook eigenlijk naar detectives gebeld om Michael te vinden.
Goh.
In het begin, toen ik begon aan mijn zoektocht. En ik was met die detectives aan het praten en ik dacht, ja, misschien kan ik het wel beter. En dan ben ik zelf detective geworden.
Want het kan op niks uitdraaien, hè? Of zit er altijd wel... in het achterhoofd, daar kan ik toch nog wel weer een nieuw project van maken, ook al vind ik hem niet.
Wel, ik ben op een bepaald moment, het is heel dubbel. Op een bepaald moment zeker gebruik ik de kleine, hij heeft me veel materiaal gegeven, maar heeft me eigenlijk bouwsteentjes gegeven om verder op te bouwen.
Ja.
Grotendeels gebruik ik ook zijn materiaal om dan... Bijvoorbeeld op een bepaald moment schrijft hij, als hij in een manische periode zat, dat hij uit een dennenboom is gevallen in een bepaald jaar. En dat hij doordat hij uit die dennenboom is gevallen, uit die manische periode is geraakt. En dan ga ik naar dat dorp en ga ik echt op zoek naar die dennenboom. Natuurlijk is dat ergens een beetje een fictief... waarschijnlijk zal ik die echte dennenboom, niet echt vinden, maar ik doe wel alsof dat ik die vind.
Yeah.
En... Het is een heel... Ik volg ongeveer 100 verschillende sporen om hem te vinden, maar heel veel omwegen ook.
MDC3, zo moet ik het voluit zeggen. Het staan eigenlijk, zijn Romeinse letters. Ik dacht dat ze staan voor 1603. Dan heeft Claudio Monteverdi zijn vierde madrigale boek uitgebracht. Maar...
Het staat voor Matthias de Kranen 3.
Ja. Ja. Daar werk je mee samen. Dat is een muzikant, geloof ik.
Ja,
je hebt een kortfilm mee gemaakt.
Saxofonist. Ik heb een kortfilm gemaakt met Matthias de Kranen in Noorwegen. We zijn samen uitgenodigd om iets te maken daar. Ik was er eerst eigenlijk alleen geweest op residentie.
Eiland, Sonja.
Ja, Senja. Ja. Een eiland in het noorden van Noorwegen, waar het dus altijd donker blijft tijdens de dag ook, wat ik super interessant vind.
Dat heb je graag, hè?
Dat heb ik blijkbaar graag de nacht.
Als het maar donker is.
Ja. En ik ben er toen eerst gaan fotograferen en toen vond ik fotografie ergens tekort schoot. En ik had het idee, omdat het zo donker was, En ik had het idee dat mensen eigenlijk wachten op het licht terug. En dat was, ik dacht toen dat dat vooral in mijn hoofd afspeelde. Maar ik had het gevoel dat, dat ik niet kon spelen met die tijd. Met fotografie. Dus toen eigenlijk heel hard van misschien moet ik, ja, ik beginnen experimenteren met film. Of met tijd. En wat kan je doen met tijd? En ik, ja, mijn fotografie kon dat niet. Dus dan ben ik daarna samen, het jaar erna samen met Matthias de Kranen naar hetzelfde dorp eigenlijk gereisd. Om een film te maken en effectief, ja, meer met tijd te spelen.
En hij maakt eigenlijk ook muziek bij jou, beelden en foto's?
Ja, voor Set 15 hebben we een three-channel installatie gemaakt, waar hij ook een soundtrack voor heeft geschreven.
Waar gaan we nu naar luisteren? Hoe heet dit weer? Call
359. 349, sorry. Sorry, Matthias.
349. DC3, Matthias de Kranen voluit, Call 349.
Berg en Dal, met Padone.
En met Bieke de Poorten, zij is fotografe. Bieke, laten we eens even hebben over Agata. De Poolse Agata, zij is een stripper-performance-artiste die je in Parijs leerde kennen en die zoveel identiteiten lijkt aan te nemen als jij er foto's van maakt. Onvoorstelbaar, de ene keer is ze een hardcore met kettingen overladen stripper. De andere keer wordt ze afgebeeld in een roze badpak. Een volgende foto staat ze afgebeeld met een grijze pruik en blijkt ze ineens Gabrielle te heten.
Germaine.
Of Germaine. In mijn verbeelding, Gabrielle. Ja, gaat het daarom onder meer in? Want dat is een vrouw die je nu al hoe lang? Bijna 2 jaar volgt. Die je...
Ja, november 2017 heb ik haar leren kennen. Ja.
En die je dus, ja, buitengewoon moet fascineren.
Ja. ik was, ja, ja. Agata is eigenlijk beter om het project uit te leggen als ik het kan. Ik nodig ze dan ook vaak uit als ik een lezing moet geven over haar. Om het samen met mij te doen. Want het is eigenlijk voor de eerste keer, of ja, voordien, zoals in Egypte en zo, heb ik ook al samengewerkt met mensen. Maar het is eigenlijk echt voor de eerste keer dat ik een intense samenwerking doe.
Ja, want normaal is het one-night fotografie. Ja. Je blijft een nacht en je bent weg.
Ja. Het ding is, bij Agata in het begin dacht ik ook, het is voor, ja, ik fotografeer haar 1 keer. Bij haar thuis. Ik had haar leren kennen in die stripclub in Parijs, waar ze werkte. Ik was bij haar de dag erna bij haar thuis geweest. En ik merkte al snel dat ik, ja, dat eigenlijk dat ik het gevoel had dat ik haar niet... dat ik niet kon vatten wie Agatha was. En dat is ook iets als fotografen proberen we altijd, als we een portret nemen van iemand, ja, de waarheid te vertellen of de echte persoon te vatten. Maar ik had het gevoel, maar, ja, ik, ja, al lang twijfel ik daarover of dat wel kon. En met Agatha, ja, wist ik zeker van, ja, ik weet nog altijd niet wie Agatha is. En toen zijn we, heb ik gevraagd van, ja, misschien moeten we verder fotograferen. En zijn we door Parijs beginnen wandelen. En ik merkte al gauw dat ze zelf ook inzicht wilde hebben in hoe ik de foto's maakte. En ik vond dat eigenlijk wel een leuke, ja, een leuk iets dat ontstond tussen ons. Dus zij begon zelf eigenlijk, ja, de foto's te sturen. En, want ze wist heel goed hoe ze op de foto wilde staan. En dat was een beetje een strijd tussen ons. Ik wilde de echte Agatha vatten. En Agatha wou mooi op de foto staan in het begin. En wilde, ja, de performance Agatha wilde zij tonen. En dat werd een strijd en we begonnen daar eigenlijk over te praten. En we zijn verder beginnen fotograferen. We zijn gaan reizen door naar Athene. Want ze had me uitgenodigd, ze had daar een performance. Toen deed ze nog redelijk seksuele performances.
Met voorbindpenissen en zo?
Ja, op parties eigenlijk. Heb ik dat gaan fotograferen, maar zijn we ook verder door de nacht beginnen wandelen.
Maar ook toch weer iemand uit de rafelrand, hè? Ze woont in een kraakpand.
Nee, ik zou dat niet zeggen. Ik zie haar zeker niet als iemand uit de rand. En dat is ook nieuw dat ik haar in het begin zag.
Maar het zijn geen glorieuze portretten. Het zijn, bedoel, dus, rafelrand, zei ik. Hè? Bedoel,
ja, wat bedoel je met...
De onderbuik van... De Parijs waar ze woont, dit is toch niet het 16e arrondissement?
Pas op, in het huis dat ze nu woont, wel, kijk, dat zou ik nu echt niet zeggen. En dat is eigenlijk exact de reden. Dus ik had een tentoonstelling in het Fotomuseum in Antwerpen. En ik moest, waar ik ook het, ja, het lopende project van Agatha toonde. En ik had een selectie van beelden gemaakt. En omdat Agatha en ik converseren heel vaak over de invloed van fotografie op haar leven, over hoe we samen zoeken naar haar identiteit en daarmee ook samen zoeken naar mijn identiteit. Of naar wie ik ben, ja, als fotograaf. En we praten daar heel veel over en ze schrijft ook heel veel naar mij. En dus ik vond het ook belangrijk dat ik de selectie beelden toonde aan Agatha. Ja. En ik had ze ook uitgenodigd tijdens de installatie van de tentoonstelling om delen van de brieven die ze naar mij schrijft ook op de muren naast de foto's te schrijven. En ze komt toe in Antwerpen en ze ziet dat ik de foto's van die performances niet heb getoond. Of niet tentoonstel. En ze zegt, Bieke, dat is ook, waarom toon je dat niet? Dat is ook een deel van mij. Maar ik had een soort van beschermende neiging om dat niet te tonen, omdat ik niet wil dat mensen spreken over haar als iemand uit de rand of als iemand... Of zouden verwarren dat ze misschien een prostituee kon zijn. Of, omdat ik weet dat die performances dat ze doet, dat ze daar ook heel hard mee worstelt en dat dat niet per se iets is dat ze nog wil blijven doen. Maar, en ons onderzoek gaat ook heel hard over, we praten heel vaak, moeten we lijden om kunst te maken of ze gebruikt vaak haar lichaam om iemand, of ze gebruikte vaak haar lichaam om iemand te zijn.
Ja, maar dat gaat dan ook gepaard met een soort van automutilatie met kettingen, ja. En het is toch heel heavy. Ik vraag me dan af, ja. We hebben het over Michael gehad, Agatha, de mensen die je ontmoet. Die boeken, dus, daar zit een intimiteit in, maar echt toch wel van... Ja, dat zijn niet allemaal luxueuze panden. Integendeel, in Rusland, dat is echt ook armoede.
Ja,
en ik vraag me af,
waar.
Wat zegt dat eigenlijk over haar? Hè?
Over Agatha?
Nee, over jou.
Over mij.
Zie je, je verstopt je achter je personage.
Ja, dat is waarschijnlijk waar. En dat is eigenlijk met Agatha iets dat we, waar ik nu heel hard mee bezig ben. En waarom ik dat project zo belangrijk vind. Om de relatie tussen... want fotografie is een complex iets. Of de relatie tussen de fotograaf en de persoon waarmee we werk maken of die we fotograferen. Wat is dat? En wie is eigenlijk de maker? Mm-hmm. Waarom fotografeer ik die mensen? Waarom ben ik geïnteresseerd in Agatha?
Misschien, hè? Misschien om gewoon elke keer opnieuw een beeld van Bieke de Poort te laten zien. Dit ben ik. En dan de ene keer is het Agatha, de andere keer Michael. De volgende keer is het een oude Rus in Siberië.
Dat zijn zeker allemaal deeltjes van mij. Hè. Dat is zeker waar. En met Agatha spreken we dat ook uit. In de conversaties die we hebben en die we ook delen met het publiek.
Het gaat veel te snel. wat is jouw credo?
Mijn credo?
Ja.
Wat bedoel je daarmee? Of...
Wat zou jij boven je bed hebben willen hangen? Of wat hangt er boven je bed waar je in gelooft?
Ik denk dat we... Dat het goed is om te durven praten over onze twijfel. En over... dat we durven... Ik denk dat... Alleen nu ben ik daar vooral mee bezig. Dat verschuift ook. Maar dat het oké is om niet per se antwoorden te moeten bieden. Maar wel de vragen te durven stellen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.